In Efeze 3 wordt dus gesproken over wat genoemd wordt de bedeling der genade Gods. En in vers 9 de bedeling der verborgenheid. En over de bedeling der genade Gods staat dat de waarheid daaromtrent in elk geval verborgen was in het Oude Testament. Bekend wellicht, maar niet geopenbaard. Hoe dat is misschien niet uit die verse op te maken, maar wel uit de brief zelf. Want al wat de apostel Paulus in deze brief naar voren brengt aan gemeentelijke waarheid, ontleent hij rechtstreeks aan oudtestamentische uitspraken, profetieën. Daar ga ik nu ook niet verder op in. Ik wijs er alleen nog op dat wij hier een bedeling genoemd vinden, min of meer bij namen, al zijn het er twee, bedeling der genade en bedeling der verborgenheid. En één bladzijde eerder in Efeze 1 vinden wij trouwens ook een bedeling bij namen genoemd. Die heet de bedeling der volheid of van de volheid der tijden. Statenvertaling. Want ja, als men van bedelingen af wil, dan zou men zo'n term misschien anders kunnen vertalen, is men eraf. En dat heeft men dus ook inderdaad gedaan. Maar goed, daar verdiep ik me nou niet in. Maar daar staat dat de verborgenheid van Gods wil inhoudt dat God alles, het heelal, tot één zal vergaderen in Christus. En dat hij dat doen zal tot in, want dat staat er echt, alleen maar vertaald met in, maar het is tot in de bedeling van de volheid der tijden. Logischerwijze, bedeling van de volheid der tijden is dus toekomst. En ook dat is niet zo moeilijk te begrijpen, want in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, worden nogal wat tijden vol. Het is een heikel onderwerp, want het schijnt taboe te zijn. Maar in de Bijbel vinden we hier en daar enige tijdrekeningen, waarin gezegd wordt dat het nog tijd duurt tot aan enzovoorts. En dat tijden en gelegenheden vast liggen in Gods plan. Je mag dus in ieder geval concluderen, omdat het er gewoon staat, dat de wederkomst van Christus zal zijn te bestemder tijd. En dat is in de toekomst. De tijd wordt daarnaar gemeten. Het is, als u mij zou vragen, ook zonder twijfel dat er op een of andere wijze 2000 jaren zouden verlopen vanaf de opstanding van Christus. Dat wil zeggen vanaf het begin van de Nieuwtestamentische tijd. Tot aan zijn wederkomst. Staat het ergens letterlijk? Nou ja, letterlijk. Staat het er? Ja, het staat ergens. Ja, maar daar ga ik niet op in. Het gaat maar om het beginsel. Er staat een tijd voor. Het idee trouwens dat onze tegenwoordige bedeling, dat daar de tijd van gemeten is, is niet geheel onbekend. Dat is, hoe lang die tijd dan is, weet men niet. Maar men weet wel, hij komt er een keer een eind aan. Zo is het maar net. We hebben natuurlijk ook die tijden van Daniel 9, de profetie over de 70 weken van Daniel, die moeten op een gegeven moment toch vervuld worden, zou ik zeggen. Hoe dat ook zij, al die lijnen die vanuit het Oude Testament, vanuit het profetisch woord getrokken worden, die komen samen in de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. En dat het dus heet volheid der tijden, lijkt me duidelijk. Het heet trouwens ook de termijn, de tijden der heidenen enzovoorts. Kortom, op nogal wat verschillende manieren is de uitdrukking van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus, waarin daadwerkelijk niet alleen wat in de hemel is, maar ook wat op de aarde is, zal gebracht worden onder één hoofd, want dat is de letterlijke vertaling van het woord tot één vergaderen. Zal gebracht worden onder één hoofd, namelijk, en dat staat erbij, Christus. Alle dingen zouden immers zijn voeten worden onderworpen. En dat zou zich ook manifesteren. Ik bedoel, dat is niet maar een theoretische waarheid, maar in de praktijk zal dat ook gebeuren. Zodat we noodzakelijkerwijze geloven in de wederkomst van Christus en zelfs ruim voor de jongste dag. nou ja, meer dan 1000 jaar ervoor. We hebben daar goede redenen voor. Maar dit alles is leer der bedelingen, feitelijk. Een andere huishouding in de toekomst. Als wij in onze dagen als gelovigen onttrokken worden aan de volkeren en geacht worden nog steeds der wereld gestorven te zijn, wel nu, in de toekomst zal de Heer zich actief bezighouden, wel degelijk met de wereld, en wij zouden daarin betrokken zijn, want we zouden met hem, schreef Paulus aan de Korintiërs, wij zouden immers met hem de wereld oordelen. Zelfs de engelen zouden wij oordelen. Als die tijd van het oordeel komt, om zo te zeggen, zullen wij daarin betrokken zijn. Niet in de zin van dat wij geoordeeld zullen worden, dat ook, maar waar ik het nou over heb, is dat wij met hem zullen oordelen. Per slot, wij zijn gemaakt tot volk van eerstgeborenen en op die grond tot koningen en priesters. Ook niet algemeen bekend. Want ja, men houdt de gelovigen liever klein, dan kan men over hen heersen. En dan moet je ze niet vertellen dat ze koningskinderen geworden zijn en dat ze een priesterlijke verantwoordelijkheid dragen. Dan gaan ze zich maar wat verbeelden. Toch? En dus heeft men enige kerkelijke leiders tot kerkvorsten gemaakt. Dan zijn dat de koningen. Ze dragen ook kronen in een of andere tamelijk belachelijke vorm, maar daar wil ik het maar liever niet over hebben. Ja, en voor dat doel heeft men sommigen ook officieel tot priesters aangesteld, want dan ben je meteen af van het idee dat alle gelovigen priesters zijn. Het is een aardige truc hoor, hè? Hoe ontneem je de gelovigen hun priesterschap? Nou, je stelt iemand tot priester aan. Dan zijn alle anderen het automatisch niet. In de Rooms-Katholieke Kerk verklaart men sommigen tot heilig, veiligheidshalve. Nooit voordat ze eerst noodlottig zijn overleden. Ja, dat meen ik. Veiligheidshalve doet men dat. Anders zouden ze hier ineens zich wat verbeelden. En aangezien men dan die lui dan heilig verklaard worden achteraf, betekent het dat u en ik niet heiliger zijn. Want wij zijn niet heilig verklaard, toch? Door die instantie. Dus zijn we geen heiligen. En dan ben je meteen af van het idee dat alle gelovigen geheiligd zijn of heiligen zijn in Christus. Maar wij zijn het wel hoor, wisselwaardig wel hè. Ja, het heeft allemaal met bedelingen te maken. Maar goed, ik wilde nog één aspect, een belangrijk aspect van die kwestie noemen, van die bedelingenleer. Het verwerpen van bedelingen, en daarmee wat men noemt bedelingen leren, helpt trouwens ook bij het mystificeren, dan wel het verdonkeren manen van het tegenwoordige werk van Christus. Ik weet dat het cru klinkt, maar ik doe mijn best om het goed te vertellen, duidelijk en verder. Ja, men doet maar, ik kan het toch niet tegenhouden, dus doe maar weer. Maar een van de grote problemen die wij hebben, zeker ook als evangelische christenen, is dat de kerkelijke traditie over het algemeen weinig of niets weet te vertellen over het tegenwoordige werk van Christus. Dat wil zeggen, men noemt hem wellicht hoofd van de kerk, maar in de praktijk maken wij zelf al de dienst uit in de kerk immers. Dat betekent dan niet zoveel meer. En we zeggen dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Je moet wel, want het staat zwart op wit in de Bijbel. En dat is wel redelijk convenient. Het komt wel uit. Het past ons wel, want zolang hij daar op een troon zit, zijn alle aardse tronen dus aan ons. Vooral die in Rome. Of waar die maar staan mogen. Die tronen allemaal. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Ik zeg het heel kort om uw aandacht te vestigen op de problematiek die daarachter steekt. Het heeft niks van doen met nauwkeurig schriftonderzoek. Het heeft van doen met allerlei praktische aangelegenheden. Hoe kunnen wij de macht aan onszelf houden? Dan moeten we het idee dat we heiligen en koningen en priesters zijn eerst wegredeneren. We komen er niet helemaal vanaf, dus we stellen enkele aan. Die wijzen we aan, dan is de rest ontslagen uit die functie. Zo werken die dingen. En als de Heer nou maar koning is in de hemel, dan zijn wij het wel op aarde. En als de Heer nou maar recht spreekt in de hemel, dan wel in de toekomst. Dan doen wij het in afwachting daarvan hier zelf wel op aarde. Ja, ja. Want heb ik u dat wel eens verteld? Als iemand rechten gaat studeren, moet je eens vragen hoeveel. Iemand gaat nooit het recht studeren. Rechten. Hoeveel rechten? Nou, als hij één les gehad heeft, dan is het antwoord 2. Want de term rechten in het meervoud komt voort uit het idee dat wij hier in West-Europa sinds eeuwen geregeerd worden door 2 wetten. De een is gewoon het wereldse recht en het andere is het kerkelijk recht. En voor beide heb je ook een verschillende rechtbank. De wereldlijke rechtbank en de kerkelijke rechtbank. Van die kerkelijke rechtbank schijnt niet zoveel meer over te zijn, maar ik ben ook slecht op de hoogte. Maar dit is de historie. In de praktijk was het trouwens altijd de kerk die ook in de wereld de dienst uitmaakte. Dus er was altijd strijd tussen die beide wetten, die beide rechtspraken of zo. En vandaar dat de wereldlijke overheid altijd de kerkelijke overheid dwars zat en vooral ook andersom. Nee, pausen werden gekroond door de keizer. En iets later werden de keizers gekroond door de paus. Nee, behalve Karel natuurlijk. Hè, dat leerden we op school. Die greep de kroon uit de handen van de keizer en zette hem zelf op het hoofd. Hij greep de kroon uit de handen van de paus. En kroonde zichzelf. Toen maar weer. Het zijn vreemde dingen altijd. Hè? Nou, ik zal er niet meer over zeggen nu. Hoewel dat best te doen is. Maar ik ga het niet doen. Want ik heb inmiddels voor me liggen een schriftgedeelte waar echte begrip bedeling helemaal niet voorkomt. Maar waar het wel gaat, fundamenteel, over het tegenwoordige werk van Christus. U begrijpt, want dat wilde ik zeggen. Je kunt alleen tegenwoordig werk van Christus zeggen als het impliceert dat in het verleden hij een ander werk deed, of dat hij in de toekomst een ander werk zal doen. Als hij niet heerst met de wet en niet oordeelt naar de wet, zoals in het verleden over Israël, wat doet hij dan nu? Want we zijn niet onder de wet. En als hij de volkeren niet oordeelt, ja, wat oordeelt hij dan wel? Of oordeelt hij? Oké, hij is koning en hogepriester na de ordening van Melchizedek. Maar waar blijkt dat eigenlijk uit? Wat doet hij vandaag? Nou ja, een van de antwoorden op deze vragen is: hij is weliswaar koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek, maar aangezien koningschap en priesterschap een Israëlitische aangelegenheid is en wij geen Israëlieten zijn, want wij zijn de gemeente, hebben wij ook niks van doen met het koningschap en priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Of anders gezegd, Christus is niet onze hogepriester naar de ordening van Melchizedek en dan zijn we eraf. En dan vraag je, wat moeten we dan met de Hebreeënbrief? En is het antwoord niks, want die is geschreven aan Hebreeën en wij zijn geen Hebreeën. Wat heeft men nu gedaan? Het tegenwoordige werk van Christus weggeredeneerd. Nee, het klinkt interessant, maar het is onzin. Er staat dat Christus hoge priester is van zijn huis, het welk wij zijn. En hoe dan ook, u en ik zijn één geworden met Christus in zijn opstanding. Wij maken van hem deel uit en je kan hem dus niet wegredeneren. Dat is zwak uitgedrukt. Heel zwak, mag ik wel zeggen. Maar toch sterk genoeg even voor dit moment. Kijk, wat ik bedoel te zeggen is dit. De Hebreeënbrief leert vanaf hoofdstuk 1, maar in, die is misschien niet helemaal duidelijk. Maar dan maar vanaf hoofdstuk 2, dat de Heer Jezus op aarde heeft rondgelopen als mens. In vlees en bloed staat er, staat in Hebreeën 2, vers 14 in het bijzonder. Dat hij is gestorven en opgewekt. En dat hij sindsdien en op grond daarvan geworden is, vers 17, tot een barmhartig en getrouw hoge priester. En er staat bovendien dat dat de bedoeling was ook. Hij is namelijk, hij moest namelijk in alles de broederen, ons namelijk, gelijk worden, vers 17 van hoofdstuk 2, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen bij God te doen waren. Als je te snel conclusies trekt, dan lees je daar waarschijnlijk, het is me nooit overkomen, maar dan lees je daar waarschijnlijk, hij is ons in alles gelijk geworden om barmhartig en getrouw hoge priester te zijn, zodat hij, toen hij ons gelijk werd in zijn geboorte, zodat hij sindsdien hier op aarde rondwandelde als barmhartig en getrouw hoge priester. En de functie van de hoge priester is, nog steeds 2 vers 17, om de zonden des volks te verzoenen. Dan zeggen we, aha, dat is wat hij gedaan heeft, want hij heeft onze zonden verzoend aan het kruis van Golgotha. En het klinkt best aardig, moet ik zeggen. Maar ja, dan moet je nou niet meer verder lezen. Want dan klopt het niet meer. Want wat hierna uiteengezet wordt, ja, niet noodzakelijk in het volgende vers, maar in, gewoon in de volgende hoofdstukken van deze brief, het is maar inleiding, is dat de hoge priester is iemand, hoofdstuk 5 vers 1 dan maar, de hoge priester is iemand die uit de mensen genomen wordt en gesteld wordt voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En als hoofdstuk 2 zegt dat hij eerst mens geworden is om hoge priester te zijn, dan zegt hoofdstuk 5 vers 1, hij werd eerst mens, want hij moest uit de mensen genomen worden om hoge priester te worden. Hé, dus dan klopt ons eerste verhaal niet. Hij werd ons in alles gelijk opdat hij hoge priester zou zijn en hij leefde dus als hoge priester op aarde. Wat betekent dan 5 vers 1? Hebben wij het volgende op gevonden. We hebben uitgevonden dat die uitdrukking die ik juist las uit 5 vers 1 niet op Christus slaat, maar op de Aaronitische, Oud-Testamentische priesters. Staat in alle handboeken hoor. Waarom leest men zo'n vers zo? Nou, om die reden. Men houdt er liever aan vast dat hij op aarde kwam als hoge priester, als mens, gelijk aan ons. En dus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, toen, om onze zonden te verzoenen, of om een offer te brengen, want zo gaat het verder. Een hoge priester, oké, maar die moet een offer brengen, toch? En dan zegt men, ja, hij heeft een offer gebracht aan het kruis van Golgotha. En daar hebben wij die uitdrukkingen aan te danken, aan deze leer zo. Nou begrijp je me nou niet verkeerd. Hij werd mens en hij heeft verzoening voor ons gedaan. En hij is gestorven aan het kruis van Golgotha. Maar de vraag is niet of dat zo is. De vraag is of dat hier staat. En mijn antwoord is nee, dat staat hier niet. Integendeel, en dat blijkt ook wel. Maar dan moet je nog een paar hoofdstukken verder. Moet je het verhaal doorlezen. Maar in het voorbijgaan meld ik dan toch maar vast dat nou juist hier in Hebreeën 5 vers 1 en wat er verder volgt staat, dat een hoge priester, die immers de mens vertegenwoordigt bij God, dat de hoge priester dus uit de mensen genomen wordt en dus zelf een mens moest zijn om hoge priester te kunnen worden. En dat is dus wat hoofdstuk 2 ook zegt. Hij werd mens, maar juist daarom kon God hem uit de mensen nemen en tot hoge priester stellen. Zoals iets dergelijks gebeurde onder de wet, onder het oude verbond. Dat is een voorgaande bedeling dus. In verband met het priesterschap naar de ordening van Aaron. Dat heet voluit het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. En Aaron werd uit het volk genomen. Toen kreeg hij een ander pak aan en iets op zijn hoofd. En toen werd hij aangesteld als priester. Op Gods initiatief. Uit het volk genomen. Dat is wat gebeurd is. Maar wat uiteengezet wordt, is dat Aaron een type, dat is een ander woord voor voorbeeld. Soms staat er zelfs antitype, dat is echt voorbeeld. Want anti is voor, hè? Ja. Maar Aaron is een voorbeeld, een voorafschaduwing van Christus. Dat hebben de vertalers, of wie het maar waren, dan toch echt boven het hoofdstuk gezet. Christus overtreft Aaron. Het is een beetje versluierde taal, maar het betekent dat Aaron een beeld is van Christus, waarbij Aaron minder is dan Christus. Hè? Niet meer dan een afbeelding. Symboliek is dat. Nou goed. De hoge priester wordt genomen uit de mensen. En dan vers 2, die naar behoren, want zo vertaal ik het liever. Dat is duidelijker namelijk. Die naar behoren medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En dan zegt men, zie je wel dat het over Aaron gaat en niet over Christus. Want Aaron was met zwakheid omvangen, maar Christus toch niet. Nou, ontstaat weer de discussie. Dat hoef je helemaal niet te doen. Je moet er gewoon in je Bijbel bijschrijven bij vers 2, want er staat geen tekstverwijzing bij. Maar die heb ik voor u. Dan schrijf je erbij 2 Korinthe 13 vers 4. Want daar staat dat de Heer Jezus op aarde wel degelijk met zwakheid ontvangen was. Moeilijker mag het niet zijn. Zwakheid? Hij stierf zelfs. Nou, dat is het punt. En dan verder sla ik weer een... lees ik eerst vers 4. Niemand neemt zichzelf die eer aan. Men kan zichzelf niet tot priester, laat staan hoge priester maken. Maar die van God geroepen wordt. En nu staat er pas gelijk als Aaron. Met andere woorden, de voorgaande versen gaan algemeen over hoe dat werkt. En nu pas wordt Aaron als voorbeeld genomen. Implicerend dat in vers 1 en 2 wel degelijk gesproken werd over Christus als de hoge priester van het nieuwe verband. En dan vraag ik, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, kijk maar naar Aaron. Daar is dat voor. Is hen overkomen ons tot voorbeeld. 1 Korinthe 10. Nee? Maar niemand maakt zichzelf tot hoge priester. Net zo min, kijk maar naar Aaron, hij werd van Gods wegen geroepen. En alzo, vers 5, dus het beeld, hè, gelijk Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Anderson, Robert Anderson. Sir Robert Anderson zou zeggen, als woorden dan nog iets betekenen. Als woorden wat betekenen. Dan betekent het dat God tot Christus gezegd heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En door die woorden werd hij tot hoge priester aangesteld. Dat is wat er staat. Nee, niet hoe ik erover denk. Dat is wat er staat. Het is alleen vervelend als je niet weet wat zoonschap is. Want dan heb je toch wat moeite. Je zou moeten begrijpen dat zoonschap iets van doen heeft met eerstgeboorterecht per definitie. En dat de eerstgeborene per definitie weer priester is. En als het eerstgeboren is op het hoogste niveau van het volk, zal ik maar zeggen, ja, dan is hij niet alleen maar priester, maar dus hoge priester. Dat is wat hier staat. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Volgende probleem. Wanneer werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Datzelfde als sinds wanneer is hij hoge priester? Die moet je vasthouden, hè? Dat is toch dezelfde vraag, hè? Zijn we dat eens? Tot op heden? Goed gevolgd? Oké. Wanneer werd hij hogepriester? Wanneer wordt tot hem gezegd, gij zijt hogepriester? Of wanneer werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Nou, dat is makkelijk genoeg. Hoofdstuk 7, moet ik weer een bladzijde omslaan, zegt dat de Heer Jezus toen hij op aarde was, geen priester was, laat staan hogepriester. En dat hij het pas geworden is in zijn opstanding, zodat we nu het antwoord hebben op de vraag, wanneer werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik heb het nog nooit zo uitgelegd. Maar dat maakt niet uit, langs die kant kun je er ook komen. Hè? In zijn opstanding, toen werd hij tot zoon gesteld. Het is uit Psalm 2, hè. Het zal er wel bij staan, dus ik hoef het ook verder niet op te zoeken. Maar nog even bij hoofdstuk 5. Gelijk, vers 6 nu, volgende vers. Gelijk hij ook, let op gelijk. Gelijk hij, en let ook op ook. Dat is twee keer hetzelfde dus, hè. Gelijk ook. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hier staat dus dat die twee uitspraken, respectievelijk uit Psalm 2 vers 7 en Psalm 110 vers 4, in de praktijk dezelfde betekenis hebben. Hij werd gesteld tot zoon, dan wel hij werd gesteld tot hoge priester. Tot eerstgeborene namelijk. Niet maar tot de hoogste Jood of tot de hoogste Israëliet. Waarna je zegt, nee, hij is hoge priester alleen van Israël. Maar hij is de eerstgeborene aller creaturen. Staat in Colossense. Van heel de mensheid. En hij is dus hoge priester van heel de mensheid. En hij is van Gods wegen aangesteld als hoofd van die mensheid. In zijn opstanding, waarmee hij geworden is tot eerstgeborene, zoon, tot eerstgeborene van een nieuwe schepping. En dat staat er ook, hè, bij gelegenheid. Colossense, eventueel 1 Korinthe 15, de eerstgeborene uit de opstanding der doden enzovoorts. Zo kennen we Christus toch? Romeinen 5 trouwens ook. Het hoofd van een nieuwe mensheid heet dat. Zoals Adam dat van een oude mensheid was. Hij stierf als hoofd van de oude mensheid. Hij stond op, toen was hij dat nog steeds uiteraard. Maar in zijn opstanding is hij ook hoofd van de nieuwe mensheid. En daarom is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En is hij gesteld tot koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Dat was niet in zijn omwandeling op aarde al een feit. In zijn omwandeling op aarde, volgende verse, heeft hij gehoorzaamheid en daarmee nederigheid, dienstbaarheid, geleerd. Uit ervaring geleerd wat het is om te dienen. En dat is mede wat hem bekwaam maakt om te heersen. Ik denk niet dat dat uitgelegd moet worden, dat is een algemeen bekend gegeven. Iemand die niet kan dienen, kan ook niet heersen. En dus moet men eerst leren om te dienen, om onderdanig te zijn, leren om anderen boven zich te hebben, voordat men zelf in staat is om boven anderen te staan. In onze samenleving vind je dat nauwelijks nog terug, helaas. Maar het is een oud klassiek beginsel. En in de Bijbel is dat zeker het geval. ga ik ook verder niet uitleggen. Maar er staat, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Daarna heeft God hem opgewekt en hem gemaakt tot zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat was niet voor de tijden der eeuwen. Dat was de dag van zijn opstanding. Eerste paasdag van het jaar 1. Officieel van onze jaartelling. In de praktijk niet, weet ik, zuster, maar officieel dan, hè. Bij wijze van spreken, jaar 1 van de nieuwe verbonden, van de nieuwe schepping, van de nieuwe bedeling. Want daar gaat het me nu natuurlijk om, hè. En dan sla ik weer een bladzijde om. Dan kom ik echt in Hebreeën hoofdstuk 7. Waar eerst uiteengezet wordt dat het oud-testamentische type van Melchizedek, hoge priester, dat hij een positie innam, welke dat maar was, want daar ga ik nou niet op in. Dat wil ik met genoeg een andere keer nog wel eens doen, maar nu niet, hè. Maar Hebreeën 7 zegt, hij stond in ieder geval in de rangorde boven Abraham. En dat is opmerkelijk genoeg, want Abraham was die man die, die stond overal boven, hè. God had hem van alles beloofd. En hij leefde uit de hand van God en uit de beloften Gods enzovoorts. En Abraham betaalde tienden aan Melchizedek. En het betalen van tienden is de uitdrukking van onderwerping. Vandaar dat we in de kerkgenootschap en eisten dat men tienden zou betalen aan de kerk. Want dat betekent dat de mensen zich daarmee meteen ook aan de kerk ondergeschikt maken. En dat is de psychologische achtergrond van het hele begrip van de tienden. Want in werkelijkheid, men zou liever veel meer ontvangen. Ja, ik ook. Dus ik zeg er niks lelijks over. Hè? Ik bedoel, het is algemeen toch zo. Maar het gaat om het gebaar. Het is een gebaar van onderwerping. Wie is er hoger dan Abraham? Nou ja, Christus. En daar gaat het nu maar om. Hè? En terwijl aan Abraham beloften gedaan werden voor de toekomst, en aan het zaad van Abraham de wet gegeven werd 430 jaar later, zijn wij toch al geconfronteerd met iemand die hoger is dan Abraham en dus ook hoger dan Mozes en dus ook hoger dan Levi, uit wie is het Levitische priesterschap. Dat staat hier, hoor. Zwart op, ik lees het niet, maar het staat er zwart op wit. En dan staat er, want dan ga ik wel wat lezen, vanaf vers 11... van Hebreeën 7, indien dan nu de volmaaktheid, de volkomenheid, door het Levitische priesterschap waren, onder welke men bovendien de wet ontvangen heeft, indien die wet, inclusief het Levitische priesterschap, naar de ordening van Aaron dus volmaakt zou geweest zijn, wat nood, welke noodzakelijkheid was het nog, dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Een andere priester. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Want in het Oude Testament wordt aangekondigd de Messias die priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. De schrijver van de Hebreeënbrief vraagt, waarom zou dat moeten? Een andere hoge priester, eentje naar een andere orde. Niet die van Aaron en niet uit Levi. Het antwoord is, omdat het oud-testamentische, levitische, aaronitische priesterschap helemaal niet volmaakt was, en de wet ook niet, zou vervangen moeten worden door iets definitiefs dat wel volmaakt en dus blijvend is. Dat is wat er staat. Waarom moest er dan nog een andere komen? Die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron, of gewoon die volgens de aankondiging niet priester zou zijn naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Anders dus. En het antwoord is, nou ja, de wet was niet volmaakt, moest vervangen worden, inclusief het wettische priesterschap van Levi dan wel Aaron. En van Christus wordt gezegd, en hebben wij zojuist gelezen in hoofdstuk 5 en al in hoofdstuk 2... dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. De conclusie is, dan is dus van Gods wegen het priesterschap van Levi en van dus van Aaron terzijde gesteld, dan wel vervangen door een ander priesterschap van Gods wegen, een priesterschap dat bovendien van hogere orde is, want de naam Melchizedek staat in rangorde boven Abraham en Levi. Hebben we die nog? We hebben dus van doen met een nieuw priesterschap. Sinds wanneer? Ja, sinds de opstanding van Christus. En dan vers 12. Want het priesterschap vervangen zijnde, of veranderd zijnde, wat u wil, maar betekent hetzelfde. Het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want je kan niet een deel van de wet vervangen. Zegt de Bijbel. Natuurlijk kunnen wij dat anders bedenken, maar in de Bijbel, dat is de wet des Heren. En wie één wetregel overtreedt, is een schuldenaar van de hele wet. En als je dus het priesterschap van de wet afschaft, heb je daarmee de hele wet afgeschaft. En dat staat er ook. Want het priesterschap vervangen zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering, vervanging der wet. Het oude verbond wordt vervangen door het nieuwe. De niet volmaakte wet wordt vervangen door de volmaakte wet. Ik meen dat de uitdrukking van Jacobus is. Die heet ook de wet der vrijheid, terwijl de wet, het oude verbond namelijk, beschreven wordt als een gevangenschap. Je bent gevangen onder de wet. Ook Galaten 3, meen ik. En dan nog een keer. Is dan het priesterschap vervangen, vers 12? Ja, want hij over, op is over. Als je op niet begrijpt, lees je over, het is hetzelfde. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, is Jezus van Nazareth. En die was uit de stam van Juda. Maar Juda was niet geroepen, de stam van Juda was niet geroepen tot priesterschap. Dat was de stam van Levi. En de Heer was dus niet uit de stam van Levi. En was dus ook geen priester op aarde. En voor zover de priester een offer moest brengen, heeft de Heer Jezus dus niet een priesterlijk offer gebracht, want hij was geen priester. Even snel verder gaan. En als hier in de Hebreeënbrief dan ook nog staat dat de priester, deze hoge priester, na de ordening van Melchizedek iets nodig had om te offeren, en hij heeft dat ook gedaan, want hij heeft zichzelf geofferd, kan dat niet een uitspraak zijn over zijn kruisiging, want anders heb je het verhaal niet gevolgd. De priester is niet iemand die eerst een offer brengt en dan pas priester wordt. Hij wordt eerst priester en daarna pas zou hij een offer brengen. En hij werd pas priester in zijn opstanding. Dus welk offer heeft hij nou gebracht na zijn opstanding? Antwoord is, de Hebreeënbrief is het moeilijkste Bijbelboek. Die was ook van Broeder Kids. Junior in dit geval. Letterlijk zei hij dat tegen mij. En ik vind de moeilijkste brief uit het hele Nieuwe Testament. Dat kan niemand vinden. Ja. Het heeft mijn aandacht in het bijzonder getrokken tot die brief. Daarom heb ik het ook onthouden. Wat is er zo moeilijk aan? Nou, dit. Hij stond op uit de dood, werd gesteld tot priester en heeft zichzelf geofferd. Dat gaat niet over wat de Heer in het verleden deed op aarde uitlopend in zijn kruis. Maar het gaat over wat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet. Eigenlijk staat er, hij heeft zichzelf geofferd. Hij heeft namelijk zijn lichaam geofferd, maar dan ben ik in Hebreeën 10. En u en ik zouden begrijpen dat u en ik deel uitmaken van zijn lichaam. En hij heeft dus ons geofferd. Nee, zichzelf inclusief wij. Staat er ook, want er staat dat dat de wil van God was... en dat in die wil wij geheiligd zijn. Als u een kind van God bent, bent u door Christus gewijd aan de dienst van God. Waarom ook niet? Of wist u niet dat u, als u een kind van God bent, gemaakt bent tot priester en koning? Maar toch niet naar de ordening van Aaron? Wij zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. Met een blijvend priesterschap. En een van de kenmerken is dat zulke priesters nooit sterven. Ze worden namelijk niet door de dood verhinderd te blijven. Dat is ditzelfde hoofdstuk 7 vers 23. Om er even te noemen waar het precies staat. Hè? Vers 14 dan. Hè? Want het is openbaar, dat betekent het is algemeen bekend... en dat kan iedereen controleren... dat onze Heer uit Juda gesproken is... over welke stam Mozes niets gezegd heeft over de priesterschap. Dat ging over de stam van Levi. Toch kun je hier en daar in christelijke literatuur... nou, tegenwoordig niet meer... maar in andere christelijke literatuur kun je lezen... over het Aaronitisch priesterschap van Christus... Echt waar? Maar nee, tegenwoordig interesseert niemand dat meer, hoor. En ook niet of hij wel hoge priester is, ja of nee, is ja, waarom niet, en of dat van Melchizedek is, omdat dat betekent, interesseert niemand. Als wij maar gezellig bij elkaar komen en met veel herrie, en vooral met een drumstel erbij, het moet vooral hard, zodat we niet meer kunnen nadenken, en een korte, vooral korte, praktische toespraak. Toespraak. Overdenking. Want toespraak is frontaal en dat mag ook al niet meer. Hè? Hebben we dat nodig? Dat interesseert toch niemand meer, dus waar heb ik het eigenlijk over? Hè? Maar goed, ik kom nou helemaal uit een andere cultuur, vooruit om maar weer. Hè? Een cultuur waarin de Bijbel geopend werd. Zie? In ieder geval, in zijn aardse omwandeling, dat was tot en met zijn kruisiging, was hij uit Juda en was hij geen priester. Niet naar de ordening van Aaron en ook niet naar de ordening van Melchizedek. En zijn kruisdood was geen priesterlijk werk, waar nog bij komt dat het ook heus nooit de bedoeling was dat een priester zou sterven. Nee, ook niet voor het volk. Priesters werden geacht te leven, maar helaas, let op de woordkeus, vers 23, zij werden door de dood verhinderd te blijven. Dat betekent dat zij eigenlijk zouden moeten blijven, maar helaas werden zij verhinderd. Maar die oud-testamentische priesters zijn natuurlijk allemaal een beeld van het nieuw-testamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En die priester, die blijft in der eeuwigheid. Dat staat er ook. Vers 24, maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wie bidt er voor ons? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nog een keer, wie bidt er voor ons? De geest zelf, zuster, dank u. Dat is Romeinen 8. Nog een keer. Wie bidt er voor ons? Christus, ook Romeinen 8. Die voor ons gestorven is, wat meer is, die ook is opgestaan, die is aan de rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. In de zin van, hij zorgt voor ons, hij behartigt onze belangen. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En als je daar niet op vertrouwt, ja, dan moet je zorgen dat iemand anders voor je zorgt. Dan moet je je aan iemand anders onderwerpen, zodat die de verantwoordelijkheid over jouw leven op zich neemt. Zo werken die dingen. Daarom mensen voelen zich veilig in een kerkgenootschap. Als er wat is, kunnen ze naar de leiding gaan, of hoe die maar heet, zal ik maar, de oudsten, kunnen ze naartoe gaan, dan moeten die het maar oplossen. En dat soort dingen meer. Ik ken iemand die was lid van een gemeente... Dat zal ik maar niet vertellen wat dat was, omdat het in Lemmer was. Heel lang geleden, En die zijn zijn lidmaatschap op. Dat was het niet eens met de gang van zaken. De toenmalige predikant zei toen tegen hem: maar wie moet je dan begraven? Wat een gedachte. He? Was P. Wijnja, voor degene die hem kenden. De man had kanker, ja. En die kreeg te horen: wie moet je dan begraven? Dat is toch het laatste waar je je zorgen over maakt. Ze zien maar, toch? Nou ja, toch maar. Alsof het daarover gaat. Mensen voelen zich veilig in zo'n gemeenschap. Maar de Bijbel leert dat de Heer voor ons zorgt. Ook Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zich voor ons allen heeft overgegeven. Ook nu. Want het tegenwoordige werk van Christus is gericht op de vorming, de opbouw, kwantitatief en kwalitatief, van de gemeente. En op hem zou men vertrouwen. Als je dat niet doet, dan moet je vertrouwen op alle moderne middelen die men heeft uitgevonden voor het instand houden of het doen. Of het oprichten van een organisatie of gemeenschap of vereniging of bedrijf tegenwoordig dan. Hè. Maar het is allemaal de ontkenning van Christus als hoofd van de kerk, als hoofd van de gemeente en ook als hoofd van een ieder van ons feitelijk. En dat is de tragiek van de geïnstitutionaliseerde kerken. En niet alleen de Rooms-Katholieken. Nee, wij komen individueel tot geloof. Dat moet je alleen doen. Dus je persoonlijke keuze, daar kan je op niemand afschuiven. Er is ook niemand anders verantwoordelijk voor. Dat moet je, die stap moet je zelf maken, moet je zelf voor kiezen. En je moet leven in afhankelijkheid van jouw Heer. Dat noemen wij evangelisch een persoonlijk geloof. Of het geloof in Jezus Christus als onze persoonlijke, men bedoelt individuele uiteraard, hè, onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Zo gaan wij door het leven. Als goed is naar Bijbelse maatstaven. En wat de gemeente betreft, hij zou zijn gemeente bouwen. En hij geeft ons daar een plaats in. En hij geeft ook anderen daar een plaats in tot zegen van ons. Heb je dat nog? Dat is wat hij doet. Dan moet je met je vingers vanaf blijven, moet je niet invroeten. Dat zou hij doen. En op hem zou men vertrouwen. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. In oud-testamentische tijd, in Israël, onder de wet was het anders. Daar had je families en de hoofden van de families. En de vorsten van Juda en de oudsten van een bepaalde stam. En natuurlijk de koningen en priesters van Israël, zolang die er nog waren. En dat soort dingen meer. En de opdrachten gingen naar de koning. Eventueel via een profeet naar de koning. Of soms ook via een hogepriester naar de koning. En die moest dat dan uitvoeren. Enzovoorts langs de hiërarchieke weg. En met gebruikmaking van machtsmiddelen en dat soort zaken. Dat was onder de wet, daar leven wij niet onder. We hebben geen organisatorische eenheid. Nou ja, misschien u wel, maar het speelt geen rol van enige betekenis hoor, denk dat maar niet. We hebben een organische eenheid. Dat is wat Christus doet, die brengt die eenheid tot stand. En als je dan zegt, dat is toch heel wat, zo werkte de Heer in het verleden toch niet, in oud-testamentische tijd, zeg ik, nee, wat denk je hoe dat komt? Wij leven in een andere bedeling. Andere huishouding met andere huisregels. Van de bedeling van de wet staat dat God zou demonstreren of gedemonstreerd heeft de werking van de zonde. Een demonstratie dat de mens niet te verbeteren is, dat hij een zondaar is. Van onze bedeling staat, maar ik heb Efeze weggeslagen helaas, ik had een bladzijde moeten omslaan, geloof ik, maar er staat in Efeze, daar staat dat God ons begenadigd heeft, dat wij dat met Christus zijn levend gemaakt en gezet in de hemel, opdat hij zal betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Onder de wet demonstreert God de werking van de zonde. Aan ons demonstreert God de werking van de genade. Namelijk dat wij levend zonder wet en zonder verplichtingen, zonder voorschriften. Ik meen precies wat ik zeg nu. Dat is altijd zo, maar goed. Maar dat wij zonder voorschriften en ongeorganiseerd leven uit de genade Gods. En kijk wat er tot stand komt. Wij worden gebouwd in het geloof. Zonder die organisatie. We hadden, dat is weer een poosje terug, een dooddienst in Apeldoorn. En ik was ongeveer de laatste die verdween, die wegging. Ik weet niet hoe dat kwam. Dan had ik nog een gesprekje met de beheerder daar, de koster of zo, van het gebouw. En die zei dat het was een mooie dienst geweest. Maar wat er nou zo was opgevallen, is dat wij zoveel jeugd hadden. Zo van, hoe doen jullie dat? Ik zei, nou, nee, ik heb niet gezegd, maar ik dacht, nou, er zijn boekjes, er staat al in. wat elke jongen en elk meisje moet weten en zo. God, dat denk ik dan laconiek. Maar daarna denk ik bloedserieus, wat wij daaraan doen? Ja, niks. Wij prediken gewoon het woord van God. Voor ieder die het maar horen wil. Waar dan ook en onder wat voor omstandigheden dan ook. En dat is het. Dat is wat het woord van God doet. Ik geef niet garantie dat je daar veel jeugd mee trekt of zoiets. Maar het woord Gods is kracht tot zaligheid voor ieder die gelooft. En dat heeft die uitwerking. Vroeger zeiden we, wat hebben jullie veel oude mensen erbij? Toen ik nog jong was, zeiden ze dat, hè. Ja, hoe zou dat nou komen? Het is dan niet van leeftijd afhankelijk. God doet zijn werk. En eigenlijk, dat is het grote geheim van de kerkgeschiedenis. Ik ben van mening dat als de eeuwen door er niet altijd die ketters geweest waren, zou die kerk al lang niet meer bestaan hebben. Maar als het woord God dan ergens bewaard is geworden, was het niet in de geïnstitutionaliseerde, de erkende kerkgenootschappen, maar daarbuiten. Waardoor anderen gedwongen werden om toch een beetje met die Bijbel, weet je wel. Zo ging dat, hè? Reformatie kreeg contra-reformatie enzovoort. Hè? Je richt de evangelische omroep op en dan begint de NCRV ineens het evangelie te prediken. Zo werken die dingen, hè. Wat moet je doen om ze actief te maken? Buiten en om gaan werken, dan worden ze iets actiever. Zo werkt dat niet altijd, maar dikwijls wel. Maar het woord van God is bewaard gebleven. Dat is het werk van de Heer zelf als profeet en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als je in de problemen zit in je leven, als je waarheid zoekt, wijsheid zoekt, wat dan ook, dan moet je niet naar je kerkgenootschap gaan of naar je voorganger of je oudsten of zo. Weten die veel? Ja, die hebben ervoor geleerd, daarom weten ze zo weinig. Dat meen ik serieus. Als je geloof wil kwijtraken, als je zekerheid wil kwijtraken, moet je gaan studeren. Dat je dacht dat er maar drie mogelijkheden waren waaruit je moest kiezen. U weet, we hebben drie enveloppen, moet je er één kiezen. Zodra je doorgestudeerd hebt, krijg je er meteen 12 voor je neus, want dan blijken er nog veel meer mogelijkheden te zijn. Wordt de verwarring alleen maar groter. Waar je naartoe moet, is gewoon naar de Heer. Dan zeg je, Heer, hier ben ik. En dan, ja, wat hij doet, is wat hij altijd doet. Zijn tegenwoordige werk heet dat. En dat is niet het handhaven van de wet. Het niet oordelen, niet het gebruik van de roede of iets dergelijks. Geen machtsmiddelen. Wat de Heer doet, is ook niet de openbaring van zijn koninkrijk. Het is niet zich manifesteren op televisie en internet enzovoorts. Als er wat gemanifesteerd wordt, weet ik gewoon zeker in de praktijk, weet ik zeker waar het vandaan komt, maar het is niet van de Heer. Dat meen ik echt. Het is onbijbels namelijk. De Heer werkt in het verborgene. En dat werk dat hij doet, dat kun je natuurlijk, laten we zeggen, wetenschappelijk benaderen. Zeggen, hij werkt aan de gemeente. Dat is zo, maar dat betekent ook allemaal niks natuurlijk. Waar is die gemeente dan? In werkelijkheid, wat hij doet, hij werkt in een ieder van ons. Individueel. En natuurlijk, hij leert ons te functioneren te midden van gelovigen, samen met gelovigen. Maar vergis u maar niet, hij leert ons ook te functioneren helemaal alleenstaand. Want wij moeten leren verantwoordelijkheid te dragen. Ik heb het al vaker gezegd, en ik was heel niet van plan dat te zeggen vandaag, maar ik zeg het dan toch maar weer eens. Het is niet de bedoeling dat we elke stap van ons leven vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? De bedoeling van ons leven is dat we de wil van God in het algemeen kennen en dus weten wat de Heer van ons verwacht. Zonder vragen. Hebt u dat nog? Niet dat u niet mag vragen, dat mag u wel, dat is zelfs nuttig. Als je daar onzeker over bent, doe het dan vooral maar. Maar kijk, wat ik probeer te vertellen is gewoon wat de Bijbel zegt. We zijn kinderen Gods, we zijn niet onder de wet. Wij zouden leren de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven te dragen. In het bewustzijn dat we kinderen van God zijn, maar dienstknechten van Jezus Christus. Dat we in de vrijheid staan, maar dat we gevangenen zijn van Christus. Dat wij duur gekocht zijn, dat we van onszelf niet zijn, maar zijn eigendom zijn. En het werk des Heren is maar één ding, het bouwen aan de gemeente waarvan hij hoofd en hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En wat er dan ook gebeurt in onze levens, je niet afvragen, heb ik het goed gedaan, heb ik het verkeerd gedaan. Wij leven niet onder de wet. Je mag alles. Dat is dus allemaal goed. Dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is of wij gezocht hebben de Heer te dienen. En niet of we onze eigen belangen en mogelijkheden hebben afgewogen, maar die van de Heer. Als vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. Want in zo'n huishouding, zo'n economie, leven wij. U weet, wij hebben verantwoordelijkheid in de wereld. Wij zijn mensen, we maken deel uit van een samenleving. En de Heer, het is het naar de wil van de Heer dat we onze plaats daarin matig, dat is het woord wat gebruikt wordt vele malen, matig innemen, dat we matig en godzaliglijk zouden leven voor zover in deze wereld. Maar dat is bijkomende zaak. Waar het primair om gaat, is dat we kinderen Gods geworden zijn, priesters geworden zijn, dat God ons zijn woord heeft toevertrouwd en dat we voorbereid worden op onze toekomstige taak in verband met de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En daarom leren we over Christus en over zijn koninkrijk, beloofd vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, uitgewerkt in de loop van de geschiedenis, enzovoorts. En we zouden die dingen leren verstaan en begrijpen dat Christus weliswaar gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is, maar niet hetzelfde. In de zin van, hij is wel dezelfde, maar hij doet wat anders. Ik zal nooit vergeten toen ik voor het eerst in aanraking kwam met broeder Klaas Poorsma in het verleden, omdat ik in een tent sprak ergens in Friesland en daarna gesprekken gehad hebben over de Bijbel, zo begon dat. 1973, broeder. Ja, dat is heel lang geleden hoor. Maar goed, toen op een gegeven moment zei, ik geloof dat zijn vrouw Willy dat tegen mij zei. Wij kenden vroeger ook nog een andere Ab Klein Haneveld, die speelde saxofoon of zoiets in. Bij Karel Hoekendijk, bij Stromen van Kracht, want daar kwamen zij uit. Ken jij die? Ja, die kende ik, want dat ben ik ook. Want ik ben, het was wel dezelfde, maar niet hetzelfde. En dat het me te binnen schiet is omdat ik zo dadelijk als de bliksem naar een van de belangrijke mensen van Stromen van Kracht ga, naar Ivan Hoekendijk. Omdat hij een verjaardag viert en daar mag ik spelen tot opluistering van de feestvreugde. In een andere hoedanigheid. Ja, maar toch een ander werk op een andere plaats en op een andere tijd. Zo werken die dingen nou eenmaal. Het is toch niet zo moeilijk te begrijpen, deze dingen. Van Christus staat, hij is geen dienaar der wet. Meer, hij was het. Maar met als functie om een einde te maken aan de bedeling, de huishouding van de wet. Om de vrijheid tot stand te brengen, om de mens te verlossen van die wet die een bediening des doods was. En nu is hij een bedienaar van het nieuwe verbond. Van een beter verbond, heet het in de Hebreeënbrief. En daar leven wij uit. Uit dat tegenwoordige werk van Christus. Ik ben er stellig van overtuigd dat als je weigert bedelingen te zien, dan ben je dit in ieder geval kwijt. Dan weet je met geen mogelijkheid meer wat de gemeente voor een ding is. En dan kun je ook niet weten wat Christus vandaag voor ons doet. Dan worden bijbelgedeelten die daarover gaan of wegverklaard naar het verleden. Dat is al wel geweest. Of desnoods, ze worden wegverklaard naar de toekomst. En dan zijn deze brieven geschreven vooruitgrijpend op de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk of wat dan ook. Maar men is het kwijt. En dat is het belangrijkste wat ik u probeerde te vertellen. Wij leven niet onder de wet, dat is oude bedeling. Wij leven niet onder de bedeling van menselijk bestuur, want God trekt ons uit, ons volk en natie. Zie? Wij leven niet in de dagen van het koninkrijk, met koninkrijkswetten en dat soort dingen meer. Wij leven in een bedeling der verborgenheid, waarin God een verborgen werk doet, waarin genade heerst. Het zou je gedacht zijn wat een effect dat heeft als in de toekomst die hele gemeente daar verschijnt met Christus op en boven de Olijfberg en daarna. En dat gevraagd wordt, wie zijn toch deze? Staat allemaal in de Bijbel dit hoor. Wordt gevraagd, wie zijn toch deze? Ja. En ja, weet je wie dat zijn? Die lui, dat waren die antinomianisten. Die zich van Gods gebod niks aantrokken in de praktijk van hun leven. Die zich niet lieten organiseren binnen kerkelijke, desnoods wereldlijke structuren, voor zover dat verschillend zou zijn. Weet je wel? Die luiden die op zaterdag bijeenkwamen in een vakantieoord, en dan weet ik veel wat, om de Bijbel te openen met elkaar. Die zich niks lieten gezeggen, bovendien nog arrogant door het leven gingen ook, want ze wisten alles beter, dachten ze, die lui. Dan heb ik het nog niet over uw zonden gehad, want ja, je hebt begrepen dat ik zoveel tijd nou niet meer heb om dat allemaal te bespreken. Maar goed, hè. Die lui, krachtens wat, bekleden die zo'n heerlijke functie? En het antwoord is, kijk, dat is nou wat Gods genade vermag. Heb u dan? Dat is niet krachtens de wet, de uitwerking van de wet. Dat is de krachtige uitwerking van de genade Gods. En dat is wat Paulus zei toen hij zei, dat God tot hem gezegd had, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wet mogen dan kracht zijn in de ogen van velen. Er is iets wat veel sterker is dan dat, in elk geval. En dat is de genade Gods. En wij zullen ons bij die genade Gods aanbevelen. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons de gelegenheid gaf om opnieuw uw woord te openen. Opdat wij zouden verstaan dat wij niet leven in oudtestamentische tijd der onwetendheid, maar dat wij leven in nieuwtestamentische tijd en daarom in het licht. In de betere tijd, de tijd der verbetering. Onder een beter verbond, onder een beter priesterschap, onder betere beloftenissen ook voor de toekomst. We danken u dat wij die waarheden mogen leren verstaan. Opdat we niet maar zouden weten wie wij geworden zijn en wat onze plaats is in het leven, maar boven alles opdat wij zouden weten wie u bent en wat u doet. En we danken u dat we daar de vruchten van mogen ontvangen. Dat waar we ons los weten van deze zinnelijke, deze vergankelijke wereld, ons geborgen mogen weten bij u, in het vertrouwen dat uw leven in ons geleefd zal worden. En wij zouden kunnen zeggen met Paulus: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wij danken u daarom dat u ons in heel de waarheid daadwerkelijk leidt. Dat u ons inzicht wil geven in uw woorden en in uw werken, opdat we daardoor zouden begrijpen dat wij van deze wereld werkelijk niet zijn, maar dat wij eerstelingen zijn van dat koninkrijk dat u binnen afzienbare tijd inmiddels zou openbaren aan Israël en de volkeren. We danken u voor dat voorrecht waarom wij niet gevraagd hebben, dat wij niet alleen mogen leven uit de rijkdom van uw genade, maar zelfs verplaatst worden van deze wereld naar een hemelse, een andere wereld. En dat u ons maakt tot burgers van dat rijk in de hemel, waarvan wij de eerstgeborenen, zonen en priesters geworden zijn. Wij danken u daarom ook voor de zalige hoop die wij hebben. Dat wij niet hoeven uit te zien naar de dingen die het aardrijk zullen overkomen, waarvoor de mensheid zou vrezen, maar dat wij hebben die goede hoop, die zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Daarom hebben wij alle vrijheid om toe te gaan tot uw troon der genade, om u ons te stellen onder die genade en u te vragen: Vader, volbrengt u uw kracht in onze zwakheid, op grond van uw beloften, om Christus wil. Amen.